De Nationale Autoshow.
i5, Porsche Taycan. Ja,
BMW iX, ja, vind ik ook wel aardig.
Ja, Mercedes EQE.
Meindert en Wouter.
Het is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over 2-3 jaar nog bestaat.
De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Beleggerspanel.
Steeds meer bedrijven kopen eigen aandelen in. Is dat wel wenselijk? En de techsector heeft een enorme sprong gemaakt in koerswaarde. Is er misschien zelfs sprake van een bubbel? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Lodewijk van der Croft, partner bij Comgest. Fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Met natuurlijk ook, Jos, aandacht voor jullie eigen nieuws. Er wordt vandaag de dag veel gekeken naar die Amerikaanse inflatiecijfers. Iemand die zich daar ook over heeft uitgelaten is niemand minder dan de grote bankenbaas Jamie Dimon. Wat is zijn verwachting?
Ja, hij zegt, je moet de recessie niet uitsluiten. En moet je zeggen, die kans ziet iedereen wel als een stuk lager. Maar ja, we zagen vrijdag ook de werkloosheid weer ietsjes oplopen. En vaak is het teken van als je de werkloosheid verder oploopt, dan krijg je een versnellende factor erin. Dan valt het vertrouwen weg en dan schiet het nog verder omhoog. En dan zit je in een recessie. Dus de kans is klein, maar je moet het zeker niet uitsluiten nog.
Ja, een recessie, hij zegt zelf, ik wil toch even weer spreken dat we min of meer zeker afkoers op een zachte landing. Hè? Want 70-80% van de mensen denkt, nou, dat gaat deze keer wel goed komen.
Ja, je
weet het toch een tikje anders.
De kans is heel klein, hè, dat er een zachte landing komt. Het is in het verleden maar slechts een enkele keer gebeurd. Het is een uitzondering als het gebeurt. Ja, precies. Dat hebben we ook vaker gehoord.
Ja, dus wat is dan zijn reële toekomstverwachting? Hij gaat echt uit nog van stagflatie eventueel, hè?
Nou ja, die kans is er nog wel. Kijk, die rentestijging die we gehad hebben van 0 naar 5,25% is zeer aanzienlijk. En we hebben vorig jaar gezien dat dat tot problemen kan leiden ineens bij banken. En je weet niet waar het vandaan kan komen, maar er kan altijd iemand scheef zitten. En het kan in één keer, het vertrouwen is kwetsbaar. Het ijs is dun, zeg maar. Dus als het vertrouwen in één keer wegzakt, dan heb je alsnog die recessie. Dus
hij zegt het wel natuurlijk in de nasleep van die toespraken die Powell afgelopen weken heeft gehouden bij het congres, die toch wel min of meer liet doorschemeren. Nou, we hebben nog iets meer zekerheid nodig. Als de data erop wijzen dat het kan, dan doen wij het. Maar hij zegt, wacht dus nog even met die renteverlagingen.
Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld de cijfers gisteren zag, de inflatieverwachtingen van de New York Fed, die onderzoekt dat altijd. En dan zag je dat de markt uitgaat van 3% over een jaar. Maar de consumenten zien vooral over het langere termijn is dat verhoogd. Ik dacht dat de verwachting voor over vijf jaar 2,9 was. Dus ja, de consument gaat er steeds meer vanuit dat de Fed er niet in slaagt om die inflatie echt naar het doel van 2% te brengen.
Dan, Lodewijk, moesten we het toch maar weer eens hebben over Bitcoin. Waarom deze keer?
Nou, bij het 8-uur-journaal ging het over finfluencers. En daar werden onder andere Bitcoin werd genoemd als een belangrijke manier om oude dagvoorziening en te sparen en dergelijke. En vanochtend stond in de Financial Times dat Bitcoin ETF van BlackRock 10 miljard heeft opgehaald. En nou is dat niet zeg maar helemaal nieuw geld dat erin is gekomen, want er is ook geld uit bestaande instrumenten naar die Bitcoin ETF van BlackRock gevloeid. Maar het is wel voor het eerst dat een ETF zo'n groot bedrag in één keer binnen 2 maanden heeft opgehaald in een asset class als Bitcoin in dit geval.
Het gaat nog een keertje dunnetjes over doen, geloof ik. Hè? BlackRock gaat er nog weer meer op inzetten.
Ja, en het grappige is dat mensen als Larry Fink, maar ook bijvoorbeeld Jamie Dimon, die we net ook noemden, dat die eigenlijk heel erg tegenstander zijn van de regulering van Bitcoin als zodanig. Omdat ze zeggen, ja, doordat de SEC de ruimte heeft gegeven voor deze instrumenten, is eigenlijk een soort van stempel van de Bond van Huisvrouwen opgegeven.
De ruimte heeft gegeven, boer met kiespijn. Ik herinner me nog die persconferentie, dat ging niet helemaal van harte, toch?
Nee, en ik denk dat er ook goede redenen zijn waarom je heel voorzichtig moet zijn met dit instrument. En het is fantastisch, nu staat de koers weer op $70.000. Ik word door mijn jongste zoon erop geattendeerd dat hij toch geregeld op $20.000 heeft gezegd dat we daar wat van zouden moeten kopen. Dat heb ik niet gedaan. Dus wat dat betreft.
Sla je zelf wel eens voor je kop? Of denk je
nee,
nog steeds,
absoluut niet. Omdat ik niet ook niet zou weten hoe ik zou moeten reageren als hij van 20 naar 0 was gegaan. En dat komt gewoon omdat ik het niet goed kan waarderen. En als ik het niet snap, dan kan ik er beter niet in zitten.
Ja, of het is tijd om je bij te scholen.
Dat kan. En daarvoor luister ik dan naar BNR podcasts over crypto.
Jos, hoe kijk jij naar deze ontwikkeling?
Ik heb het een tijdje geleden ook duidelijk uitgesproken dat ik de waarde van Bitcoin op 0 zet. Dus ja, ik zie er geen. Er komt geen kaststroom uit.
Maar is er iets veranderd door dit stempel van.
Ja, tuurlijk. Ja, ik weet nog goed dat het gebeurde, inderdaad. En dat heeft inderdaad een soort goedkeuring gegeven. Alhoewel het wel echt, wat je zegt, met kiespijn ging. Maar ja, dat heeft de hype alleen maar groter gemaakt. Kijk, als er geld valt te verdienen, dan zijn de grootbanken er ook wel als de kippen bij. En dat gaat goed, zolang het goed gaat. En er komt het moment, denk ik, dat het een keer misgaat.
Je zet hem op nul.
Ik zet hem op nul. Ja.
De Amerikaanse tech-aandelen die staan niet bepaald op nul. Zijn hard gestegen in 2024. En daardoor bereikte de S&P 500, de belangrijke index, 16 keer een record dit jaar. Nu dient zich dan toch de vraag aan: is er sprake van een bubbel? Is er sprake van hoogtevrees? Spat die bel binnenkort uiteen? Lodewijk, jij mag het zeggen.
Nou, ik denk niet dat er sprake is van een bubbel. Laten we dat voorop stellen. Als je naar de meesterwerken van Charles Kindleberger kijkt, die het boek heeft geschreven over bubbels, dan zijn er verschillende fases waar je doorheen moet gaan. De eerste fase is het waterscheidingsmoment, waarop er plotseling iets heel anders gebeurt. Nou, dat moment hebben we denk ik met z'n allen wel waar kunnen nemen. Want dat was de melding van Nvidia dat we een tipping point hadden bereikt in AI en alle chips die daarvoor nodig zijn. Alleen de stappen die daarna moeten volgen, die zijn nog vrij uitgebreid. En er is wel degelijk sprake van een vorm van euforie in bepaalde delen van de markt. Maar je kan niet zeggen dat de brede markt, zeg maar, heel euforisch is. En de manier waarop ik dan naar kijk, dan vergelijk ik de Standard & Poor's.
Maar moet dat voor een bubbel, dat er een breed gevoel van euforie is? Of ja, is het juist bubbelvorming als je ziet dat dat maar zich tot een paar bedrijven of één enkele sector beperkt?
Ja, nou kijk, uiteindelijk leidt euforie vaak tot allerlei spillover-effecten. Dus het kan natuurlijk heel erg geconcentreerd zijn. Net zo goed als dat we dat in crypto's natuurlijk ook een fase hebben gehad, dat er heel veel speculatie was. Maar voor echt een gevoel van een bubbel op de beurs, zeg ik van, nou kijk dan even naar bijvoorbeeld de Standard & Poor's 500, de equal-weighted versie, dus waar alle bedrijven gelijk gewogen worden. En dan zie je dat die equal-weighted versie het lang niet zo goed heeft gedaan als de marktgewogen standaard indexversie. En daarmee kan je zien dat de markt opgang van afgelopen jaar plus 26% in dollars in equal weight was slechts 13%. En ook year to date zitten we met 7,6 voor de gewone index en 5% voor de equal weighted index. Laat zien dat die brede markt die trekt wel op dit moment aan, maar bevindt zich zeker nog niet op bubbelniveaus.
Zelfs Nvidia bleek toch weer een beetje naar beneden te kunnen, hè, afgelopen dagen. Er ging iets van de koers af.
Er ging iets van de koers af, maar er is wel 73% bijgekomen sinds het begin van dit jaar. Dus wat dat betreft is het vrij makkelijk om ook wel eens een keertje een terugslag te zien.
Nou, een van de verklaringen zag ik in ieder geval de afgelopen dagen was dat Katie Wood, haar naam is weer eens genoemd, een tijdje weg geweest, een brief geschreven had. En daarin stond, ik zie parallellen met die bubbel, einde van de vorige eeuw, de dotcom-bubbel. Parallellen met Cisco, het grootste slachtoffer van de dotcom-bubbel. Dat zou ook wel eens in de toekomst Nvidia kunnen zijn.
Ik lees zelden iets van Katie Wood.
Ik
kijk liever naar de conference call van Nvidia. En als ik kijk wat het verschil is met 20 jaar geleden, want dat kan ik me nog heel goed herinneren, is dat je nu een enorme sterke omzetgroei en winstgroei en kaststroomgroei ziet. Nvidia is de afgelopen kwartalen alleen maar goedkoper geworden. Ze hadden een koers-winstverhouding van 32 keer. En als je kijkt wat een toekomst er is, kijk, zij zeggen heel duidelijk van in de komende jaren, er staat voor zo'n 2000 miljard aan servers in de wereld. En die moeten allemaal versneld worden. En dat gaat allemaal waarschijnlijk gebeuren met de processors of de GPU's van Nvidia. En
als maar je kan kijkt, er niet ook op een gegeven moment te veel besteld worden? Dat is wat sommige
mensen dat
zeggen.
Ja, dat ga je zien natuurlijk. Maar ja,
de
wachttijden
die nemen al een beetje af, begrijp ik.
Ja.
De angst zou kunnen zijn dat er uiteindelijk overschotten gaan ontstaan, omdat er op een zeker moment een iets te groot enthousiasme heerste.
Die semiconductormarkt is al jarenlang, ik kijk er ook al jaren naar, meer dan 20 jaar, zie je dat het hit and run is. Het gaat af en toe heel goed en dan wordt er weer heel veel besteld. Maar op langere termijn zit er een hele lange groei in. En ik denk dat je er niet te veel moet proberen te timen. Ik denk dat het een hele aantrekkelijke markt is en dan moet je gewoon lekker in blijven zitten en een langere termijn in de gaten houden.
Ja. En dan moet je dus kijken, inderdaad, Lodewijk, naar als de winst meestijgt met de koers, dan is er geen enkel probleem, wat je bijvoorbeeld ziet bij Nvidia.
Ja, als je kijkt naar de waardering van de Magnificent Seven, dan bevinden ze zich op dit moment op 26 keer de winst voor de komende 12 maanden. En dat is conform, zeg maar, wat we sinds 2015 voor deze bedrijven hebben gezien. Dus precies wat Jos aangeeft, ze zijn eigenlijk goedkoper geworden gedurende de tijd, doordat die winsten zijn doorgestegen.
Ja. En jouw advies dus eigenlijk is ook leer van de vorige bubbels, lees dat meesterwerk en dan kom je tot de conclusie, daar is op dit moment geen enkele sprake van. Of zijn er signalen die je nu al tijdens dit beleggerspanel toch zou willen meegeven?
Nou, in algemene zin kan je natuurlijk wel zeggen dat markten sinds 1 oktober wel heel hard zijn opgelopen. En dat geldt niet alleen voor de Nvidia's van deze wereld, maar ook voor allerlei andere assets. En ik denk dat beleggers er verstandig aan doen om niet te denken dat wat we de afgelopen 6 maanden hebben gezien, dat dat geëxtrapoleerd kan worden naar de komende 6 maanden.
Ik herinner me namelijk ook dat zelfs die 7 grote bedrijven in 2024 tamelijk beroerd uit de startblokken schoten, omdat er wat onzekerheid was over, ik noem maar iets futiels, het rentebeleid, hè? Daar is het wel ook voor een belangrijk deel nog altijd van afhankelijk.
Ja, dat speelt nu nog steeds. Ik zei het net al, van als je kijkt naar wat de gemiddelde consument verwacht van de rente op langere termijn, er is er niet zoveel. Begint het vertrouwen in de Fed lijkt af te nemen. En wat de Fed dan gaat doen, is een beetje toerlopen doen. In ieder geval niet laten blijken dat we snel met de renteverlaging gaan komen. Ja, of dat nou zo heel veel invloed heeft op technologie, de meeste mensen denken het wel. Maar als je technisch ernaar kijkt, naar die waarderingen van technologiefondsen, dan doe je dat in die discounted cashflow met de rentevoeten zo, die je dan wat hoger zet. Maar heel veel mensen vergeten in die modellen, denk ik ook, dat veel van die technologiebedrijven een hele sterke marktpositie hebben en makkelijk de prijzen kunnen verhogen. En dan vergeten ze de omzet even een paar graadjes hoger te zetten. Dus ja, ik denk dat dat wel meevalt met die inflatiegevoeligheid en rentegevoeligheid van technologiebedrijven.
We gaan naar de koers van chipmachinefabrikant Besi. Die ging onderuit. Vorige week vrijdag verloor het 16%. Kwam na een nieuwsbericht uit Zuid-Korea dat grote chipmakers zouden hebben besloten langer door te gaan met bestaande machines. En gisteren kwam daar nog bij dat grote chipmakers zouden wachten met het inzetten van de nieuwe Besi-technologie voor het dunner stapelen van chips, meldde ZDNet. Vandaag veert dat aandeel weer een beetje op. Lodewijk, wil jij meteen rustig achteroverleunend naar de spreekbeurt van Jos gaan luisteren, of heb je daar iets over op te merken?
Ik verheug me daar enorm op. Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat je realiseert dat Besi heeft het fantastisch gedaan de afgelopen periode. En dat geldt ook voor sinds de start van dit jaar. En dan zijn dit soort correcties, die horen erbij. En iedereen die daar niet tegen kan, die moet niet in dit soort bedrijven beleggen. En nu geef ik het woord aan Jos.
En dit soort bedrijven zijn dan?
Nou, de basis van deze wereld, die toch ook te maken hebben met de cyclische aspecten van die technologiecycle, die fundamenteel, zeker structureel goed is. Alleen, het is ook een varkenscyclus waarin, op het moment dat er sprake is van uitstel van nieuwe productintroducties, dan kan dat grote consequenties hebben voor de waardering van dit soort bedrijven.
En kun je nog heel kort, en daarna toch echt naar Jos zeggen, wat dan de positie van Besi is in de keten? Want er wordt vaak gezegd, Nederlandse chipbedrijven zoals ASML, ASM en Besi. Waarin zit dan Besi? Hoe staan die tot elkaar in de verhouding?
Nou, Besi levert zeg maar de technologie die nodig is om chips zo dun mogelijk te stapelen. En dat is nodig om enorme complexiteit van berekeningen aan te kunnen. Hoe meer transistors op een chip, hoe sneller de rekenkracht is. Dus daarin vervullen zij een belangrijke taak in die hele value chain. En nogmaals, nu het woord naar Jos.
Want Jos, mag ik het zo inleiden dat Besi al een tijdje zegt, wij hebben nu iets, daar kun je eigenlijk niet zonder. En dat de klanten van Besi zeggen, dat is nog eens eventjes verkeerd ingeschat. Wij kunnen nog best een tijdje zonder.
Ja, dat zeg je heel goed. Maar daar hebben ze zelf ook altijd voor gewaarschuwd. Hè? Zij investeren al heel lang, vaak op het juiste moment als de markten wat slechter gaan, in nieuwe technologie. En vaak ook in opdracht, in samenwerking met die chipproducenten. En dan is het altijd maar de vraag of het ook werkelijk snel gaat gebeuren. Wat Lodewijk al heel terecht zegt, het is technologie en er kan altijd een kink in de kabel zitten. Als je kijkt bijvoorbeeld naar
ASML. Maar de kink in de kabel is nu dus dat die klanten van Besi het nog langer zonder het nieuwste van het nieuwste kunnen.
Ja,
dus dat klopt. Voor de klanten tamelijk goed nieuws, toch? Waarom zou je een nieuwe auto kopen als je oude het nog prima doet?
Er zitten twee dingen aan. Nvidia, dus eigenlijk de eindproducenten, die wilden het eigenlijk niet. En de geheugenproducenten, die wilden dat doorvoeren, want die vonden het te duur worden en te ingewikkeld. En Nvidia en Intel, die wilden het eigenlijk wel gaan doen. En nu weet men nooit of Nvidia uiteindelijk toch gaat eisen om het toch met die technologie te doen, die uiteindelijk wel beter is, maar een stuk duurder. Dus dat is één. En twee is het gaat
dus ook hier bepaald Nvidia uiteindelijk de winnaar.
Uiteindelijk, ja. Nu moeten we, dit is nog allemaal zo afgesproken, maar we moeten nog maar zien in hoeverre Nvidia dat uiteindelijk accepteert. Of één van de klanten over weet te halen om het toch maar met die nieuwe technologie te doen, en dan moeten anderen volgen. Maar het gaat maar om één deel van de markt voor de geheugenchips. Maar je hebt ook een andere vorm. Als je een beetje over wat over chips gelezen hebt, dan weet je dat woord chiplets.
Nee, chiplets. We worden getest.
Chiplets, dat is echt, daar heeft iedereen het over. En dat betekent eigenlijk verschillende onderdelen, verschillende chips aan elkaar plakken, waardoor je een eenvoudiger en goedkopere productie kan maken. En voor die chiplet-technologie heb je ook de machines van BESI nodig. Dus ja, het gaat maar over een deel van de markt. Om je een gevoel te geven, dat vond ik wel aardig. Kijk, BESI verwacht in 2026 1,3 miljard omzet. Ze zitten nu op 750 miljoen, dus een flinke groei. Dan komt 400 miljoen van, zou daarvan hybrid bonding moeten zijn, hè? Het is nu 100 miljoen. Dus de markt verwacht dat het in 2 jaar verviervoudigt.
Ja, maar dat is dus nog voor de aankondiging van grote klanten van BESI. Wij gaan het nog eventjes proberen uit te zingen met de huidige technologie.
Ja, en daar is nu iedereen aan het uitzoeken van, ja, wat is nou precies de invloed? Nou ja, ik denk dat die 400 miljoen waarschijnlijk niet gehaald wordt, maar het zou zomaar kunnen dat het toch wel 250, 300 miljoen wordt. Dat is iedereen nu aan het uitzoeken. Alle analisten zijn daar druk over aan het rekenen. Maar één ding moet je gewoon niet vergeten, is dat die technologie, die zet door. En je hebt na verloop van tijd toch weer hele dure technologie nodig om toch weer verder te komen. Nog weer snellere chips en goedkopere chips te maken. Dus uiteindelijk denk ik dat die technologie onvermijdelijk is en dat je er wel komt. Alleen ja, af en toe heb je even een tegenslag. En Lodewijk zei het al, ik zeg ook altijd van, als je even niet naar BESI kijkt, is er 25% vanaf. En dan laat je het even liggen en dan is er 50 tot 100% bij.
Nou, wat mij verbaast, een paar weken geleden presenteerde BESI de cijfers. Conclusie, minder orders, dalende vraag uit Azië. Ik vergeet ongetwijfeld nog wat, want er was wel meer te melden. Maar diezelfde dag steeg de koers met, ik geloof, 16%.
Ja, maar dat is ook een beetje in lijn met het verhaal van ASML, waarin natuurlijk 2023 en 2024 zelfs nog een overgangsjaar zijn. En beleggers in dit soort bedrijven willen daar overheen kijken. Maar als op een gegeven moment die horizon verder verschuift, zoals nu bij BESI mogelijk het geval is, ja, dan zie je dat de netto contante waarde van die toekomstige kaststromen natuurlijk minder waard is. En dat verklaart waarom zo'n koers onderuit kan gaan.
En jullie zeggen beide, als je dit allemaal niet aan kunt, als je magie van omdraait, stap er niet in. Maar eigenlijk zeggen jullie ook allebei, het komt wel goed. Heb geduld.
Jazeker. Het goede nieuws van BESI bij die cijfers was dat ze 9 klanten hadden voor hybrid bonding. Dus de aandacht is er nog wel voor. Alleen ja, iedereen wil het leren ook. Alleen ze willen het liefst wel even uitstellen om die dure technologie niet te kopen. Die machines kosten 2,5 tot 3 miljoen euro. En een eenvoudigere versie van de technologie die ze nu willen voortzetten kost maar 1 miljoen euro. Dus je ziet het altijd. Het wordt zoveel mogelijk uitgesteld tot het niet meer kan.
Maar kan de koers van een bedrijf als BESI de afgelopen tijd ook gewoon te veel zijn opgelopen, bestaat dat ook?
Ja, kijk, weet je, het is al zo moeilijk met koersdoelen en zo om daarmee te werken. Ik geloof daar, des te langer ik ernaar kijk, steeds minder in.
Nou, die koersdoelen zijn wel een van de redenen dat het aandeel de afgelopen dagen wat inleverde, toch?
Nou ja, goed, we staan weer terug op de koers van het begin van het jaar. Maar het is nog altijd, vanaf oktober of zo, is het nog altijd 50% gestegen. Als je kijkt naar de waardering, of kijk je heel simpel naar de koers-winstverhouding, dan is hij nog altijd wel redelijk hoog. Ik dacht, boven de 40. Dus het zou zomaar kunnen dat de markt nog wat voorzichtiger wordt. Maar als het helemaal duidelijk is wat er nou precies aan de hand is, dan En zeker op wat langere termijn, dan ziet iedereen wel weer dat BESI gewoon de beste kans heeft om in, het gaat over die artificiële intelligentie, hè. Daar heb je die technologie nodig om die chips te maken. Dat BESI daarin fantastisch is gepositioneerd, dus die gaat er wel van profiteren.
In mijn herinnering mocht je na een spreekbeurt ook altijd een vraag stellen. Lodewijk, heb je nog een vraag? Of heeft Jos dan alles voldaan?
ASML of BESI, Jos?
Ik zeg dan altijd van, als je wat meer zekerheid wil hebben, moet je ASML kiezen. Als je wat meer van het wilde werk houdt, dan zou ik BESI kopen.
Nou, wat geven we hem? Een 8, een 9.
Ja, ik vond het
wel. Dat is tamelijk volledig. Dankjewel, Jos. En er komt nog heel veel meer in het.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Deel 2 van het beleggerspanel staat op punt van beginnen met als leden Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Lodewijk van der Kroft van Comgest. En leden, ik ben allereerst benieuwd naar jullie laatste transactie. Jos, welke wil jij eruit lichten?
Wij hadden het erg goed geboerd met ASML. En daar hebben we wat winst genomen. We hebben natuurlijk altijd nog wel in portefeuille, maar het werd een beetje groot, dus we hebben wat van verkocht. En daar hebben we ServiceNow voor gekocht. Dat is een Amerikaans techbedrijf, zit in de software. En die maken allemaal software om bedrijfsprocessen wat soepeler te laten verlopen. 85% van de grootste 500 bedrijven in Amerika heeft inmiddels al zo'n abonnement. En de vernieuwingsgraad daarvan ligt op tegen de 100% aan. Dus ja, dat zit zo diep in die bedrijfsprocessen verweven dat je niet snel je abonnement opzegt. Dus zeg maar een klein Microsoftje.
En hoe komt dat in één keer in jouw aandacht of jullie aandacht? Zijn er scouts bezig met kijken wat er in de vreemde voor moois bloeit?
Ja, we hebben een analist in Engeland en die heeft daar lange tijd naar gekeken. En die zag dat het echt wel een heel interessant bedrijf is. Meer mensen zien dat het een interessant bedrijf is, want de koers-winstverhouding is erg hoog. Verwachtingen zijn erg hoog. Maar de groei is ook zeer aanzienlijk. De groei zwakt iets af, maar daar heb je het over 30-40% naar 20-25%.
Als je zegt 85% van Amerikaanse bedrijven is al klant, kun je ook zeggen, nou, dan is er niet heel veel potentieel meer.
Nee, precies, maar we weten natuurlijk wel steeds allerlei nieuwe dingen eraan te bouwen. En daar moet ik nog eens even verder naar kijken. Maar ze hebben laatst weer een element erin gebouwd met artificiële intelligentie. En zo, ja.
Dus je wordt steeds meer een gevangene van deze prachtige software.
Dat is de truc die het hem doet.
Lodewijk, wat kun jij zeggen over jullie portefeuille?
Nou, de vaste luisteraars weten dat ik er vorige keer ook over begon. Dat het winst nemen, daar is nog nooit iemand armer van geworden. Net als Jos. Hebben we wat afgebouwd in ASML, maar ook in Novo Nordisk, waar we een grote belegger in zijn. Voor degene die Novo Nordisk echt nog niks over heeft gehoord.
Nou, vertel me meer over Novo Nordisk.
Anders, maar de fabrikant van medicijnen tegen overgewicht. Waanzinnig goed nieuws, ook weer dit jaar gepubliceerd. Met als gevolg dat de koers 30% hoger staat sinds start van dit jaar. Terwijl vorig jaar ook al een fantastisch jaar was. Voor ASML geldt eigenlijk hetzelfde. En beide hebben wij voor meer dan 8% in de portefeuille. Dus dan is het wel tijd. Ja, als we niet zeg maar periodiek rebalance in dit soort namen, dan waren ze waarschijnlijk 14% ondertussen al lang geweest in de portefeuille. Maar dat kan gewoon niet.
Het kan niet, maar is het toch ook niet moeilijk om dit soort parels in je portefeuille korte wieken bij te snoeien?
Nou, parels, dat is een woord wat ik probeer niet te gebruiken in onze industrie, want dat associeer ik met allerlei beurs.
Parels, dames en heren.
Kijk, het zijn natuurlijk fantastische bedrijven, alleen je moet natuurlijk ook opletten dat je een goed gespreide portefeuille houdt en die verplichting hebben ook jegens onze klanten. En dat betekent dat je af en toe afscheid moet nemen van een positie die het heel goed heeft gedaan.
En dan kun je beter een beetje ServiceNow erbij kopen, of niet? Hebben jullie dat niet gedaan?
We hebben eerder wat bijgekocht in Campari. In het Aperol Spritz liefhebbers opgelet. Als je zeg maar een hedge zoekt voor je komende zomeractiviteiten, dan moet je het aandeel Campari kopen.
Waarom zoveel enthousiasme?
Ja, ik heb er ook naar gekeken. Want ik was in Italië en toen zag ik dat werkelijk het hele terras zonder uitzondering Aperol dronk. Toen ging ik daar eens meer naar kijken. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk niet eens zo duur. Het is een fantastisch bedrijf met een hele mooie marktpositie. Interessant.
En
ja,
waarom leuk. Heb je het nog niet gedaan?
Mijn hart staat te veel vast aan de technologiebedrijven. Dus daar blijf ik voorlopig nog voornamelijk zelf in zitten.
Dan naar eigen land. Beursgenoteerde bedrijven in Nederland zetten de inkoop van eigen aandelen steeds meer in als instrument om een deel van de winst richting hun aandeelhouders te sluizen. Blijkt uit onderzoek van het FD naar de uitgaven van bedrijven uit de AEX, midcap, smallcap. Veel ondernemingen kondigen ook nog altijd nieuwe programma's aan. En om de cijfers erbij te pakken van de 75 bedrijven waar het hier om gaat hebben vorig jaar hebben ze voor 65 miljard euro uitgekeerd aan aandeelhouders. De helft daarvan in de vorm van de inkoop van eigen aandelen. Is dat niet een beetje aan de maat, Lodewijk?
Nou, ik viel eigenlijk over jouw introductie waarin je zei van dat het heel raar is dat bedrijven winst zouden uitkeren aan hun aandeelhouders.
Volgens dat is wel de bedoeling, hè?
Ja, volgens mij is dat namelijk de hele essentie van een bedrijf. Dus laten we wel proberen om alles een beetje in perspectief te houden. Het idee is natuurlijk dat aandeelhouders beloond worden voor hun aandeelhouderschap. En of dat nou in de vorm van dividend is of inkoop van eigen aandelen, dat zou in principe niet moeten uitmaken.
Je zou kunnen beweren dat ook aandeelhouders erbij gebaat zijn als een bedrijf niet alleen maar daarnaar kijkt, maar ook naar de langere termijn. Dus bijvoorbeeld investeert in iets nieuws of in onderzoek.
Nou, als het goed is, doen ze dat ook. En als er dan geld overblijft, ja, dan is er ruimte voor dividend en voor het inkopen van eigen aandelen. Vergeet ook niet dat heel veel bedrijven tegenwoordig werknemers uitbetalen in opties, aandelen in het bedrijf zelf. En door eigen aandelen in te kopen door het bedrijf, creëren zeg maar de ruimte om die aandelen en opties aan personeel te geven, zonder dat er sprake is van verwatering bij de bestaande aandeelhouders. Dus er zitten hele goede argumenten.
Is dat ook in Nederland of vooral aan de orde, of wijs je dan vooral op wat er in Amerika gebeurt?
In Amerika is het al heel lang het gebruik, maar je ziet dat dat natuurlijk ook het geval is bij meer de technamen in de, op de Nederlandse beurs.
Oké, nou, dat allemaal gezegd hebbende, Lodewijk, is er natuurlijk wel het een en ander aan de hand. Namelijk het belasten van die inkoop van de eigen aandelen. Er wordt ook wel gesuggereerd dat er een soort eindsprintje wordt ingezet om nog net voor die belasting dan toch het een en ander richting de aandeelhouders uit te kunnen keren. Is die belasting op zijn plaats?
Nou, op zich is het terecht dat er belasting wordt geheven op het inkopen van eigen aandelen. De vraag is hoe hoog zou die belasting moeten zijn om redelijk te zijn. In Amerika hebben ze 1% op het totaal van de in te kopen aandelen op het bedrijfsniveau. Dus het bedrijf betaalt die belasting. Nou, iets soortgelijks zou in Nederland ook prima zijn natuurlijk. De realiteit is natuurlijk dat in Europa met al haar fiscale componenten en complexiteit, dat bijvoorbeeld pensioenfondsen al helemaal geen dividendbelasting betalen. Dus de vraag is eventjes hoe je het zo moet inrichten. Dat je als overheid zeg maar maximale opbrengsten kan genereren zonder dat je het bedrijfsleven hier de nek omdraait.
Ja, want dat is een reële angst.
Nou, kijk,
Past in een bredere discussie die natuurlijk de afgelopen dagen meer dan eens gevoerd is.
Ja, de vestigingsplaats Nederland staat natuurlijk wel onder druk door allerlei maatregelen die ter 11e uren door de Tweede Kamer zijn genomen onder een demissionair kabinet.
Jos, ook voor jou de feiten en de cijfers. Heel veel bedrijven gaan hiertoe over. Het gaat over in totaal natuurlijk bijzonder hoge bedragen, 65 miljard. Is dat te veel van het goede of niet?
Ja, dat vind ik een beetje lastig te beantwoorden. Dat is een absoluut bedrag waar ik niet zo heel veel mee kan. Maar wat ik wel interessant vond in die hele discussie is dat het verschil tussen aandeleninkoop en dividend toch ook in de zekerheid zit. Als je je dividend verlaagt, dan wordt dat als heel erg negatief gezien. Dividend is altijd op langere termijn een heel belangrijk element geweest, omdat het zekerheid geeft ook over de verwachting. Als je je dividend verhoogt, dan verwacht je dat je dat volgend jaar ook nog kan betalen en over 2 of 3 jaar ook. En je ziet sommige bedrijven, ik dacht uit mijn hoofd, Shell en Unilever, die al een historie hebben van 30, 40 jaar geen verlaging meer. En dat geeft, vind ik altijd wel een hele belangrijke indicatie.
Shell heeft het aangedurfd, geloof ik, een paar jaar geleden.
Ja, Shell heeft het verlaagd inderdaad. Je hebt het bijvoorbeeld in Amerika, dat zijn vaak hele goede bedrijven, die heten de Dividend Aristocrats. En dat zijn bedrijven die dan iets van 25 jaar hun dividend niet verlaagd hebben. En dat zijn wel
maar dat
vaak
verdient de voorkeur boven het inkopen van eigen aandelen.
Ja, inkopen van eigen aandelen is vaak wat makkelijker om het dit jaar dan iets te verminderen of dit jaar even over te slaan.
Je gaat dus over vaak tot het inkopen van eigen aandelen omdat je dat stabiele dividendbeleid niet wil doorkruisen. Dus als je zeg maar in enig jaar door de verkoop van het bedrijfsonderdeel extra geld op de balans hebt en je hebt dat geld niet nodig voor extra investeringen en je wil het teruggeven, is het handiger om dat middels inkoop van eigen aandelen terug te geven dan dat je dat in de vorm van een dividenduitkering doet. Maar ook al noem je het een extra dividend, een superdividend. Mm-hmm. Het ziet er toch minder mooi uit als je naar de aristocrats plaatjes dan van Jos kijkt.
En Lodewijk, kun je mij eens uitleggen waarom zeker het linkse deel van de Tweede Kamer toch dacht, wij moeten het een en ander gaan verbouwen aan die fiscale regelingen, omdat het inkopen van eigen aandelen vooral geënt zou zijn op de korte termijn, op de beloningen van de bestuurders. Dus daar moest iets aan gedaan worden.
Nou, er zit een klein element in wat wel waar is. Kijk, je ziet dat bestuursvoorzitters of bestuurders gedeeltelijk worden gecompenseerd voor wat de koersontwikkeling van het bedrijf heeft laten zien. En in sommige gevallen is dat totaal onterecht, omdat de markt in zijn bredere zin omhoog gaat. En je zou kunnen zeggen dat door inkopen van eigen aandelen zorg je ervoor dat de koers van een bedrijf omhoog loopt, want er zijn nou eenmaal minder aandelen. Dus per saldo moet dat leiden tot hogere koersen. En daarmee creëer je eigenlijk voor jezelf de ruimte om een bonus te kunnen krijgen of iets dergelijks.
In Amerika noemden ze dat corporate cocaine, geloof ik. Waar je dan tijdelijk high van wordt en later zit je op
de bladen. Dat is een hele mooie alliteratie. Maar ik zou zeggen dat de soep niet zo heet wordt gegeten als dat die geserveerd wordt. Want uiteindelijk kijken die aandeelhouders kijken daar natuurlijk ook doorheen. En het is de Raad van Commissarissen die natuurlijk een pakket moet samenstellen voor een bestuurder. Wat in dit geval denk ik gewoon belangrijk is, dat het gaat om overtollig cash wat teruggaat naar aandeelhouders en dat mag belast worden. Daar zou geen verschil in moeten zitten tussen dividend of inkoop van eigen aandelen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar laten we wel eerlijk wezen, het is geld dat toebehoort aan de aandeelhouders en niet aan de Nederlandse overheid.
Maar wordt cash dan te makkelijk overtollig verklaard? Ik kom nog één keer terug op het FD, die hebben dat onderzoek verricht en er later ook een commentaar aangeweid met als belangrijkste kop: we hebben geen belang bij dit soort grote programma's, we hebben belang bij investeringen. Het is toch eigenlijk van de gekke dat we in Nederland al een eeuwigheid roepen dat er te weinig wordt uitgegeven aan onderzoek en innovatie en dat we ook zien dat 20 van de 25 AEX-bedrijven op grote schaal geld reserveren voor de inkoop van eigen aandelen.
Ja, dan moet je dus, denk ik precies, Jos een opmerking net, dan moet je kijken welke bedrijven zijn nou precies. Kijk,
en 20 van de 25?
Ja, 20 van de 25, maar dat zijn allemaal bedrijven die op hun schaal, Wolters Kluwer, ASML, Relax, legio investeringen doen. De realiteit is dat die bedrijven klaarblijkelijk een dusdanige kaststroom kunnen genereren waaruit ze zeg maar ook die inkoop van eigen aandelen kunnen financieren.
Nog iets toe te voegen?
Ja, nou, er is door ASML heel duidelijk gezegd ook dat het overheidsbeleid nou niet echt heel erg vriendelijk is voor grote bedrijven. En het lijkt er ook niet beter op te worden. Het was een duidelijke waarschuwing naar de PVV en de NSC om daar niet al te veel verder in te gaan. En je ziet dus dat bedrijven vaak ook gewoon liever in het buitenland investeren. Kijk naar ASMI bijvoorbeeld, die 300 miljoen stak in een fabriek in Texas. Hè,
van TSMC. Met name dat dat te maken heeft met het personeel dat ze daar makkelijker kunnen vinden, toch?
Nou, maar ook omdat daar de klanten zitten natuurlijk. Dus je ziet dat de groei in technologie voornamelijk buiten Europa plaatsvindt. En we roepen wel heel hard, om het nog maar eens even over semiconductors te hebben, dat we daar een hele grote rol in willen spelen. Maar er wordt nog bijzonder weinig in gepresteerd. En er wordt ook nog bijzonder weinig echt in gestimuleerd als je het met Amerika en Azië vergelijkt.
Maar in NRC zei Ene Jos Versteeg vorige week nog dat het ook een vorm van bluffpoker is om te zeggen dat je dan maar je biezen pakt en vertrekt.
Natuurlijk, het is gewoon druk zetten en het valt niet mee. En zeker voor een bedrijf als ASML, die zullen natuurlijk nooit het hele bedrijf gaan verhuizen. Maar ze kunnen wel uiteindelijk, als het echt niet anders kan, ze willen groeien en dan moeten ze die ruimte nemen. En dan gaan ze toch delen verplaatsen naar het buitenland waar het kan.
Jos Versteeg van Insinger Gillissen, Lodewijk van der Krof van Comgest. Fijn dat jullie er waren. Tot een volgende keer.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete podcastkanaal of de BNR-app.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Bloed mag wel, menstruatiebloed niet. Mannentepels weer wel, maar vrouwentepels dan weer niet. Informatie over het vrouwelijk lichaam wordt systematisch gecensureerd op social media. Volgens een recent onderzoek onder meer dan 50 organisaties die zelf onderzoek doen naar de gezondheid van vrouwen blijkt dat 90% het afgelopen jaar met censuur te maken heeft gehad. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan die bedrijven die onderzoek doen naar gezondheid van vrouwen. Komt van Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica verbonden aan de Vrije Universiteit. Feline, goedemorgen.
Goedemorgen.
Heb jij voor jou een groot formulier waarop staat wat wel en wat niet mag? Want ik ben het spoorbijster.
Ja, het is heel ingewikkeld, want er blijkt een groot verschil te zijn tussen wat bijvoorbeeld Facebook zegt dat mag en wat er in de praktijk mag. Dus als je die Facebook-regels erbij pakt, dan staat daar inderdaad, nou, we laten wel dingen voor medische doelen en health purposes laten we toe. Foto's van borstvoeding, dat mag gewoon. Of als je een borstoperatie hebt gehad vanwege kanker, dat mag. En mag ook plaatjes zijn die naakt zijn als het kunstzinnige uitingen betreft. Maar als je dan dus naar dat onderzoek kijkt wat jij net ook aanhaalde, dan zijn er heel veel organisaties die informatie verspreiden over menstruatie, over seksuele gezondheid, over SOA's, die in de praktijk ervaren dat 90% van die organisaties wel eens met censurering te maken heeft gehad. En in meer dan de helft van die organisaties hadden ze meer dan 10 keer meegemaakt. Zelfs dat ze zo ver gingen dat ze plaatjes van mannentepels bij een bericht over borstkanker bij vrouwen neerzetten. Mm. Want dan wisten ze in ieder geval zeker dat ze niet geflagd zouden worden. Ja. Dus dat verschil tussen de papieren werkelijkheid en de echte werkelijkheid lijkt enorm groot te zijn.
En wat als je wel geflagd wordt, dus als je in de optiek van het platform verboden content plaatst, wat gebeurt er dan?
Nou, dus in een ander onderzoek werd weer aangetoond dat de helft van die organisaties wel eens een heel account verwijderd hadden. Dus niet alleen dat de plaatjes er zo afgaan. Hè, dan heb je hem heel misschien zelf ook wel eens meegemaakt dat je iets plaatst. Dat er dan zegt, hé, maar dit violates our community guidelines. En dan gaat een plaatje weg. Maar het kan ook zo zijn dat je hele account onzichtbaar gemaakt wordt. En dat kan ook nog eens onzichtbaar voor jou gebeuren. Dat heet dat je geshadowbanned wordt. Dan zie jij zelf niet dat er iets aan de hand is. Jij krijgt er geen melding van. Maar als andere mensen op jou zoeken of op jouw thema zoeken, dan kom je niet naar boven. En dat is natuurlijk al helemaal heel erg tricky, want je hebt dan niet zelf door dat er iets aan de hand is, maar het algoritme heeft bepaald dat jij dingen neerzet die ze niet willen. Dus je komt dan onderaan in alle zoektermen, waarbij je dus in de praktijk ook kan zeggen dat er censuur heeft plaatsgevonden, zonder dat het expliciet zo is.
En dat is vervelend voor degene die wat wil plaatsen. Maar jij ziet ook een grote probleem in het feit dat vrouwentepels, menstruatiebloed, dat je dat nergens tegenkomt op Instagram of op TikTok. Wat zit er wat jou betreft achter? Waarom is dit een bijna maatschappelijke ontwikkeling die je tegen zou moeten gaan?
Ja, er zijn twee redenen voor. Hè. Dus één reden is dat we nog steeds menstruatie echt uit de taboesfeer moeten halen. Ik weet niet hoe dat bij jullie op kantoor is, maar hè, als je bij de koffieautomaat staat.
Ik heb het gesprek net afgerond, Feline, maar we hebben het er dagelijks meerdere uren over.
Dagelijks meerdere uren? Nee, dus het is toch niet een gesprek, hè? Dat jij zegt bij de koffieautomaat, nou, ik heb zo'n hoofdpijn, want ik was gisteren in het café. Nou, dat vinden we allemaal best wel gewoon. Maar als je zegt, ja, ach, ik heb zo'n hoofdpijn, want ik ben ongesteld. Ja, dat is toch heel erg privé. Maar waarom eigenlijk? Hè? Waarom moeten we daarvoor schamen? Waarom zie je menstruatie bijna nooit op tv? Als je een Tarantino-film kijkt, nou, weet je hoeveel liter bloed er dan langskomt? Maar je ziet bijna nooit een onderbroek met bloed daarin. En dat draagt toch heel erg bij aan dat heel veel vrouwen zich toch daar nog een beetje voor schamen. En zeker jonge meiden natuurlijk. Dus dat is niet goed, want dit is gewoon een gezond lichaam wat het doet.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.